Gemeente, willen vanavond met hulp des Heren met u stilstaan bij zondag 48. Vraag en antwoord 123. Daar wordt gevraagd, welke is de tweede bede? En dan zegt het antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo, door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mits gades alle boze raadslagen die tegen u heilig hoort bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Het gaat dus in deze tweede bede, gaat het over de komst van het koninkrijk van Christus. De komst van het koninkrijk van Christus. Dat is in de eerste plaats een geestelijk koninkrijk, vervolgens een onwankelbaar koninkrijk en in derde plaats een eeuwig koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk, want er staat zo, dat is regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dus wat voor soort koninkrijk is dat nu? Dat is niet komen in de uiterlijke heerlijkheid, maar dat richt de Heer op in de harten van de zijnen. En meer en meer. In het begin, maar dat gaat heel hun leven zo door. En dan vervolgens een onwankelbaar koninkrijk. Want dat is een koninkrijk, daar is zoveel vijandschap tegen. En zoveel bitterheid. En daarom vraagt die kerk, heeft hier zelfs een kerk leren bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel. En alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits gades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En tenslotte een eeuwig koninkrijk, daar gaat het naartoe. Alle koninkrijken op deze aarde nemen een einde. Maar dit is een eeuwig koninkrijk, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Daar gaat het naartoe. Dwars door die wereld waar je heen, dwars door het wereldgebeuren waar je in de krant leest, laat de Heer zijn koninkrijk komen, als een geestelijk koninkrijk, en tegenover alles wat er tegenop komt, een onwankelbaar koninkrijk, en daarom een eeuwig koninkrijk. En waar het nou over gaat, gemeente, is of we nou onderdanen zijn van dit koninkrijk, van deze koning, of dat we nog delen in het rijk van de vorst der duisternis. Dus deze tweede bede, de eerste was uw naam worden geheiligd, die rechte kennis van de Heere, vrezen des Heere, wandel in zijn wegen, de Heere heilige roemen en prijzen. En dan die tweede bede is ook weer zo kort. Uw koninkrijk kom. Dus wie is de koning? Wie zijn de onderdanen? En dat het geen natuurlijk koninkrijk is of een zichtbaar koninkrijk, maar een geestelijk koninkrijk. Nou, weet u wie dat nou gezien heeft? Die dichter van Psalm 45. We hebben er net zo van gezongen. Wat gebeurt er? Ach, gemeente, die Psalm 45, dat is een messiaanse psalm. Die spreekt helemaal van Christus. Die spreekt niet over David, die spreekt niet over Salomo, maar die spreekt alleen maar over Christus. En daarom zegt die bruid, mijn hart geeft een goede reden op. Waarom dan? Wel, omdat die gezegende koning iets van zijn liefde heeft uitgestort in het hart van die bruid. En dat geeft zo'n hartelijke wederliefde in haar hart, dat zij een goede reden van hem opgeeft. Want weet u, dan gaat ze hem tekenen in zijn schoonheid. Ze zegt, hij is veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. De schoonheid en de heerlijkheid en de majesteit van deze koning. En daar heeft die bruid een enige indruk van in het hart. Uiteindelijk nog maar een stipje. Maar daar geeft zo'n begeerte om groot en goed van hem te spreken, om zijn lof te vertellen, omdat hij het zo eeuwig waardig is. Die koning heeft helemaal het hart van die bruidskerk ingenomen. En dan te bedenken wat voor mensenkind dat is. Dat is een verloren Adamskind. Verloren in zonde en schuld op weg naar het eeuwig verderf. Naar de Heer nooit in waarheid gevraagd. En kijk eens, die koning gaat dat wonderenwerk van zijn genade verheerlijken. Hij maakt ze tot zijn onderdanen. En hij leert ze in die weg van ontdekking, waar we vanmorgen iets van gezegd hebben, dat in een mens nooit iets is. Nooit. En breekt alles af. Opdat als een verloren, doodschuldige zondaar mag zien op deze koning. En ik zeg u, als een mensenkind zo in de verlorenheid van zijn bestaan iets mag zien van de heerlijkheid van deze koning, dan kan je die bruid begrijpen. Als hij het maar zachtjes nastamelen, maar zei, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. In hem is al mijn heil, mijn eer. En dan zie je gelijk dat dat ook geen harde dienst is. Satan die zegt tegen de jonge mensen, tegen de oude mensen. Hij zei, luister eens, dat is een harde dienst. Want dan mag je dit niet en dan mag je dat niet. En je moet zus en je moet zo. Zo stelt hij het voor, maar het is niet waar hoor. De dienst van Satan is een harde dienst. Waarom dan? Wel, hij sleept de mens mee naar het verderf. Hij sleept de mens mee naar de zonde. En wat gebeurt er dan? Dat laat uiteindelijk leeg. En straks laat het eeuwig leeg. En dan zeg maar, die dienst van de koning, van de kerk, dat is zo'n harde dienst. Ach, ik zei het vanmorgen, ik herhaal het maar. Die waarachtige bekering. Dat die wedergeboorte, we hebben het net gelezen, wat gelooft je van de voorzienigheid Gods? Hoe word je nou onderdaan van dit koninkrijk van Christus? Nou precies zoals het nou gelezen is vanavond uit de Dordtse leerregels. Die heilige geest, als de Heer in de mensen komt, die gaat het verstand van lichten, verlichten. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, en dan vervolgens moet je zelf de keuze maken. Maar dat is niet waar, want die dringt helemaal door in de mens. Die gaat dat hart vernieuwen. Die gaat dat hart besnijden. Die gaat die wil vernieuwen. Die maakt ongehoorzame, tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Die geest die zo onwederstandelijk werkt, zonder ons in ons. Dus de Heer werkt in het hart van een mensenkind, daar valt de mens totaal buiten. En dan komt wel het willen en het werken, zeker. Maar omdat God het werkt, naar zijn welbehagen. Maar dat begin. De vroeg is een katechizant, wat is nou eerst? Geloof of het nieuwe leven? Wat zou uw antwoord zijn? Wat is nou eerst? Het geloof of het nieuwe leven? Nou, onze vaderse leraars hebben daar antwoord op gegeven. De Heer werkt het nieuwe leven, die wedergeboorte, en hij plant dan het geloof in het hart. En dan de vrucht daarvan is dat ze gaan geloven en dat ze zich bekeren. Dat is de vrucht van het werk Gods, welk hij zonder ons in ons werkt. En dan begint het ook niet met de kennis van die koning, maar dat werk van Gods geest, die werkt wel om die koning de hoogste plaats in het hart te gaan doen innemen. En als je nou eenmaal in je leven iets gezien hebt van de heerlijkheid van deze koning tegen die zwarte achtergrond van je bestaan, dan weet je één ding heel zeker. Dat is het leven van mijn ziel. Daar ligt nou werkelijk alles in hem. Daar ligt nou alles in hem. Daarom, als Jacob ligt te sterven, dan ligt hij zomaar naar boven te kijken op uw zaligheid, wacht ik Heer. Waarom? Wel, die koning die hier zijn hart ingenomen had, die hem bewaard heeft al die 147 jaar, die hem nooit beschaamd heeft laten staan, die de getrouwen is, wel die koning die gaat hem thuis halen, om dan eeuwig na bij God te zijn. Dat is hetzelfde bij David. David was natuurlijk een type van Christus. En uit David zou de Christus ook geboren worden. Dat heeft Gabriel tegen Maria gezegd. En die zou koning zijn over het huis van Jacob. Moet even denken wat voor mensen er waren die uit het huis van Jacob, Ruben, Simeon, Levi, Juda. Over zulke mensen zou die koning zijn. En hij zou groot zijn. En zijn heerlijkheid onuitsprekelijk. Want hij is een eeuwige koning met een eeuwig koninkrijk. En deze koning. Die nog in te midden van deze wereld gebeurt, nog doorgaat met het toebrengen tot de gemeente die zalig zal worden. Weet u waar het nou voor ons over gaat, gemeente? Of hij koning over ons hart is. Het is of nog de vorst der duisternis, Of het is deze gezegende koning. En als deze koning zich aan het hart gaat ontdekken en zich meer en meer gaat openbaren, dan zien ze zoveel heerlijkheid en zoveel schoonheid in deze koning. Dan roepen ze bij vernieuwing hem zo van harte uit tot koning over hun ziel. En ze zeiden: Heer, bij u is alles. Bij u is de levensbron. Och, zou u genadig willen gedenken. Nou, dan gaan ze, als dat hart dan vol is, dan gaan ze goede reden van deze koning opgeven. Dan zegt, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schone mensen ver te boven. En genade is op uw lip uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En weet je wat die bruid dan gaat vragen? Ook gezongen. Of hij als die koning, als die ruiter op dat witte paard, of hij wil rijden voorspoedig op het woord van zijn waarheid. En dat hij pijlen schiet in het hart van des konings vijanden. En als hij zo'n pijl afschiet in het hart van des konings vijanden, och, denk erom, dan, wat er dan gebeurt, dan gaan ze het voor hem verliezen. En dan neemt hij de hoogste plaats in hun hart in. En als je nou naar de kerk komt, gemeente, weet je waarvoor je dan komt? Omdat de Heere deze middelen wil gebruiken, woord en geest, om mensen, kinderen tot God te bekeren. Dat kunnen we zelf niet, dat kunnen de predikers niet, maar dat kan de Heer alleen. En het kan soms zomaar zijn, dat, en het zou toch een wonder zijn als dat vanavond zo was. Als er gepredikt wordt, dat woord gebracht wordt van vrije genade, en die pijlen geschoten worden, dan zou het vanavond toch eens raak zijn. In het hart van uw jongen of van uw meisje, of van uw man of van uw vrouw. Dat zou toch een wonder zijn. Want denk erom, die pijl is scherp. En die gaat recht naar binnen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word je dodelijk verwond. Als het gaat over het jezelf handhaven, dan komt de mens op de grond terecht. En dat is het beste plaatsje. En dan komt er maar eenvoudig die vraag: genees mijn ziel. En zo werkt de Heer nog zo wonderlijk door. Daar heeft de Heer zomaar een woordje voor nodig. Heeft hij helemaal geen hele preek voor nodig. Maar als dat nou toch gebeurt. Als je nou naar de kerk komt, vraag toch altijd of deze koning met een pijl van zijn genade je hart doorsteekt, opdat de roepen werd geboren: wat moeten we doen om zalig te worden? Gena, o God, gena. Want denk erom, als die koning dat doet, en u moet die Dordtse leerregels van vanavond nog maar eens doorlezen, maar dan moet je eens kijken, dan ga je anders de kerk uit dan je binnenkwam. Want dan ga je, als het ware, verwond de kerk uit. Je kunt niet meer verder leven zoals je altijd leefde. Het wordt allemaal anders. Weet je, die mens die komt gewoon op de knieën terecht. Die mens die gaat het voor God verliezen. Eigenlijk zo heel eenvoudig is het. Wij staan rechtop en we hebben onze mening, onze gedachten. We leven meer of minder met de wereld, meer of minder met de kerk. Niet dat dat onverschillig is natuurlijk, maar als de Heere komt, is dat in één keer klaar. Dan is heel je godsdienst tot dan toe waardeloos voor God. En als je het nog zo in de wereld kon vinden, dan ga je zien, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Dan heb je helemaal geen besef van dat je een ander koninkrijk, maar je weet één ding heel zeker. Dat de dienst van de Heer een liefdedienst is. En dat de Heer zo waardig is gediend te worden. En weet je waar je dan ook ziet? Je hemelhoge schuld. En dat je voor die God niet kan bestaan. En je zou alles willen doen om het goed te maken tussen God en tussen je ziel. En die ontdekkende werking van Gods geest, die snijdt het allemaal af. Waarom? Waarom? Opdat deze koning de hoogste waarde voor je ziel. Wat moeite om met een mens vol goede werken en vol bidden en tranen en lezen en kerk. Allemaal goede dingen. Maar daar gaat de Heer allemaal spreken. Opdat er maar één naam onder de hemel tot zaligheid is. En dat is deze koning. Deze gezegende koning Jezus. In wie alleen alles is. En daar gaat dat hart en die mond, die gaan toch die goede reden opgeven. Waarom? omdat hij het zo waardig is. Wat gaat die kerk straks daarboven doen, denkt u? Die gaan eeuwig zingen van Gods goede tiering. Dan gaan ze eeuwig die koning der koningen groot maken, omdat hij het heeft gedaan. Nou, over die koning en over dat koninkrijk gaat het nou in deze catechismus. U moet wel goed onderscheiden. Er is een koninkrijk van Gods almacht. Dat God koning is over alles. De schepping, de mensen, de dieren, alle schepselen. Over de hemel, over de aarde, over het firmament, over alles, zelfs over de duivelen. Dat is koninkrijk van zijn almacht. Hier gaat het over het koninkrijk van zijn genade. En daar is Christus koning. Kijk, in het koninkrijk van Gods almacht staat niet dat de Heer gegeven is alle macht in de hemel op de aarde. Nee, want dat heeft hij, krachtens schepping. Maar in dat koninkrijk van Gods genade, waar Christus koning is, daar zegt deze koning, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wanneer zegt hij dat? Kort voordat hij ten hemel vaart. Kort voordat hij die plaats van de eer aan de rechterhand des vaders gaat innemen. Kort voordat hij zijn discipelen achterlaat hier op de aarde. En hij zal ze geen wezen laten, want hij zal zijn geest zenden. Maar dan zullen ze weten, die koning die ons verlost heeft van de macht van Satan, die de hoogste plaats in ons hart heeft ingenomen, die ons nooit zal begeven, die ons nooit zal verlaten, die is daar nu aan zijn vaders rechterhand. En daar zal hij alles regeren. Hij is daar niet alleen profeet, hij is daar niet alleen hoge priester, maar hij is daar ook die machtige, die eeuwige koning. Daar worden ze beschut, beschermd en bewaard. En zo is deze koning een heerlijke koning van zijn kerk. En dat zie je nou ook weer door heel de schrift heen. Want als de Heer dat belooft aan Adam en Eva, dat de zaligmaker geboren zou worden uit het vrouwenzaad, dat komt natuurlijk op, ook uit de stilte van de eeuwigheid. Want in Psalm 2, daar hebben we van gezongen, daar staat het zo gewoon zo heel helder. Ik toch, zegt God, heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik toch heb gezalfd. Gij zijt mijn zoon, de Heer heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Kijk, en zo komen ze. Dat is al begonnen in het paradijs. Dat zie je bij Abel. Als Abel dankdag houdt, dan zie je waar zijn hart ligt. Want dan vloeit het bloed op dat altaar. En dan gaat het om die koning. Die koning over zijn hart geworden is. Die zou die zeggen, u al mijn liefde waardig schatten. Dat zag je daar bij dat altaar van Abel. Daar begreep Kain niks van. Want Kain had een andere koning, de vorst der duisternis. En Kain die vond een offertje genoeg. En dan kon hij weer over tot de orde van de dag. Hij zag geen heerlijkheid in Christus. Zijn ogen waren ervoor gesloten. En u weet hoe ver het gegaan is. En dan gaat die koning, je gaat zomaar door. Door al die geslachten heen. Als je nou denkt aan Abraham. 100 jaar voordat Isaac geboren. Dat wordt beproefd. Maar dan komt die koning. Dat ziet Abraham als Isaac geboren wordt. En zo heeft die kerk van het Oude Testament, die heeft er naar uitgezien. En die Psalm 45 zingt ervan. Psalm 2 zingt ervan. Psalm 72 zingt ervan. En zoveel plaatsen meer van die gezegende koning die komt. En dan is hij gekomen. Dan ligt hij daar. Die wijzen uit het oosten, die ster gezien hebben, die denken, ach, we moeten natuurlijk in Jeruzalem zijn. Maar ze komen in Jeruzalem, zien niks. Als er toch een jonge koning geboren is, een koningszoon, dan kan het toch niet anders dat heel de stad blij is. Maar heel de stad is helemaal niet blij. Ze hebben er niet de minste boodschap aan. U weet, ze komen uiteindelijk in Bethlehem. En dan zien ze daar kinderen. En wat het natuurlijk ook niet ziet, dat zien die wijzen uit het oosten wel. Dit is de geboren koning der Joden. En ze vallen op hun knieën. En ze aanbidden dit kindje. En ze zijn zo teruggegaan. Wat hebben ze die koning en zijn schoonheid aanschouwd. Wat hebben ze zich verwonderd over het heil aan zulke mensen bewezen. En die koning der koningen, Ach, hij is koninklijk zijn weggegaan. Zie maar in zijn wonderen, zie maar in zijn prediking. Hoe hij getuigt voor Pilatus dat hij een geestelijk koninkrijk heeft. En dat hij een geestelijk koning is, die niet vecht met aardse wapens, met wapens van wereldse macht. En als hij daar hangt, dan een kruis houdt. Wie zit er dan heerlijkheid nog in die koning? Voor de discipelen was zo'n onmogelijke weg. De vrouwen begrepen er niks meer van. En de vijand juichte. Wie zag dan nog heerlijkheid in die bloedende borg? Ja, er stond een bordje. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Maar wie geloofde dat nog? Nou, noem er eens één. Kijk, zie je die moordenaar daar? Die eerst nog meespot en eerst nog meedoet. Dan gaat zijn mond dicht. Dan beleidt hij, wij rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O, dat we schuldenaar voor God. En kijk eens, wat het natuurlijke oog niet ziet. Dat ziet het oog des geloofs van die moordenaar. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn ooit, gedenkt u mij. Zou u dan aan mij willen gedenken? Heden zult gij met mij in het paradijs, in dat eeuwig koninkrijk zijn. O, want die koning die ging de dood in om de dood te overwinnen, om de straf te dragen, om de vloek weg te dragen, om de toorn te stillen. En zo heeft het geklonken, het is volbracht. En toen heeft de hel gebeefd en in de hemel was er blijdschap. En op de aarde scheurden de steenrotsen, gingen de graven open van deze gezegende koning. En als hij dan verrijst op die derde dag in heerlijkheid, als die vorst des levens, o, dan betoont hij die koning te zijn die de dood heeft overwonnen, die Satan heeft overwonnen, die de hel heeft overwonnen, die een eeuwige koning is in wie alleen alles is. En die koning die regeert nou, zijn kinderen, rechtvaardig, wijs en zacht. En zo gaat hij nou door. Dat koninkrijk komt, kijk, daar gaan die apostelen. Daar wordt Cornelius op de knieën gebracht. Daar komt die stokbewaarder tot bekering. Daar zie je die mensen daar in Korinthe de knie gaan buigen. En de zonde gaan haten en laten. En zo gaat dat koninkrijk maar voort. Dat komt niet met uiterlijk gelaat, maar dat komt in de harten van de zijnen. En daar dwars door het wereldgebeuren heen, gaat er dan nog door met dat toedoen tot de gemeente die zalig zal worden. Altijd maar vragen, heren, mag dat nou ook voor mij zijn? Dus het is een geestelijk koninkrijk. En wat is de toegang tot dat koninkrijk? Nou, door wederbarende genade, hoorden we net, de Heer zegt het ook. Hoe zal dat dus? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wie zijn dan die onderdanen? Zij dat kunnen tekenen, ja, dat heeft de koning zelf gedaan. Hij zei, dat zijn die armen van geest. Hunner is het koninkrijk de hemel. Niet omdat ze arm van geest zijn, maar hij maakt ze arm van geest. Waarom? Opdat ze uit de volheid van die koning bediend zouden worden. Daarom zijn ze zo arm aan gerechtigheid, arm aan geloof. En vul het allemaal maar in. Opdat ze uit zijn volheid zouden ontvangen. Genade voor genade. Die treurenden, die zijn zalig. Waarom? Omdat het onderdanen van die koning zijn. Omdat het tranen zijn van dat godsgemis. Omdat het tranen zijn van de smart over de zonde. Omdat het tranen zijn van de heimwee naar hen. Zij zullen vertroost worden. Nou zal ik u er eentje noemen. Maria Magdalena op de paasdag. Wenend stond ze daar bij het graf. En de zaligmaker stond naast haar. En ze zag het niet. En dan zegt hij maar één woordje. Eén woordje Maria. En dan ziet ze het. De levende koning van zijn kerk. En ze valt aan zijn voeten. Och, en deze koning, die weet het hart zo te vertroosten. Daar heeft hij maar één woordje voor nodig. Dan wordt dat leed, die smart, dat heimwee. Dat wordt zo in één keer anders. Want dan mogen die ogen de koning en zijn schoonheid zien. Dan zou ik het u maar eenvoudig vragen. Heb je daar ooit iets van gezien? Ja, dat wordt wel bestreden. Satan zegt, dat was verstand. Dat was gevoel. Maar als die ogen iets van deze gezegende koning gezien hebben, dan weet je één ding heel zeker. Dat is het leven van mijn ziel. Oh, dan zou je al de dagen van je leven aan zijn voeten willen verkeren. Maar volk, dat gaat door de strijd heen, dat gaat door de bestrijding heen, dat gaat door de onmogelijkheden heen. Maar één ding is zeker, dat heimwee dat lichter. En ze kunnen toch geen rust vinden, tot hij bij vernieuwing tot hun hart spreekt en hun ziel lieflijk omhelst. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Och, die onderdanen van dat koninkrijk, die mensen zijn zo gelukkig, veel gelukkiger dan ze zelfs wel beseffen. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Als de Heer dat koninkrijk op gaat richten in mijn hart, dan zie ik bij Saulus van Tarsus een man die altijd zijn eigen wil deed en dacht dat hij God behaagde. Het eerste wat hij doet, als hij ziet dat hij gestreden heeft tegen deze koning, en hij mag het voor God verliezen daar voor de poort van Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zie je dat? Duitse leraar zei dat toch, dan wordt toch het verstand verlicht en het hart en de wil vernieuwd. Nou, dat gebeurt dan, want dan wil hij niet meer zelf bepalen wat hij doet. Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daarom staat er ook zo, van die onderdanen van dat koninkrijk, wat zo in stilte komt en toch zichtbaar wordt. Want die uiterlijke kerk, dat zijn natuurlijk niet allemaal onderdanen, dat is erg genoeg, maar dat is toch de werkelijkheid. Maar ondertussen komt het zo in belijdenis en wandel openbaar. En dan vraagt hij die tweede bede, wat tegen zijn discipelen geleerd heeft, die vraagt om de komst van de koninkrijk. In gedachten zijn we gelijk al op het zendingsveld. En zijn we onmiddellijk met evangelisatie bezig en veel meer in. Maar dat staat er niet. Er staat, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Waarom staat dat er nou? Dat is toch wonderlijk? Het was toch een gewillig volk op de dag van de Heerkracht? Het was toch een volk dat vroeg, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het was toch een volk dat begon te sterven aan eigen wil? Jawel, maar dat is nou eigenlijk het ellende. Als je daar zo in vervult met de liefde aan de voeten van deze koning ligt, dan kun je niet begrijpen dat er dan weer tijden komen. Dan zei Heere, ja, maar het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal verkeerd. En Heere, het moest zo. En dat nou dat, dan gaat die kerk nou leeg. Ik zal je twee voorbeelden noemen. Abraham en Jacob. Twee voorbeelden. Vader der gelovige Abraham. En toch, je ziet in zijn leven van die wegen die zo ingingen tegen Gods weg. En het is zo smartelijk dat de Heer weer terug... Hij brengt terug hoor, hij brengt terug. Maar die wegen wel lang zo smartelijk. En dan kijk naar Jacob. Wat zet hij toch vaak zijn wil tegenover Gods wil. Maar hij mag elke keer buigen. Dus uw koninkrijk komen, dat is die kerk die nog zoveel van die oude mens overhoudt, die zich verzet daartegen en die dingen van hier beneden van het vlees zoekt, die gaat die koning nou steeds meer overwinnen. En dat doet hij door zijn woord en dat doet hij door zijn geest. En daarom zijn dat ook zulke welgelukzalig volk die de God Jacobs tot zijn hulp heeft en wie verwachting van de Heer zijn God is, weet je waarom? Omdat die God die laat nooit varen. Het werk dat zijn hand begon. Als je nou kijkt naar Jacob. Bij Bethel heeft hij iets gezien van die koning en zijn schoonheid. En dan blijft hij in Padanaram 20 jaar lang. En dan zegt de Heer, ik ben de God van Bethel. Ik ben diezelfde koning. Jacob, je moet terug. En wat je beloofd hebt, dat moet je gaan betalen. En zo zorgt die koning. Die koning die zorgt dat Laban hem geen kwaad doet. Die koning die zorgt dat Esau hem geen kwaad doet. En die koning die zorgt, wat dan? Dat hij op rechtsgronden mag weten een onderdaan van deze koning te zijn. Daar bij Peniel, daar werd zijn staat als onderdaan van dat koninkrijk bevestigd. Op grond van recht en gerechtigheid. En toen mocht hij weten het eigendom van deze koning te zijn. Dat is juist vaak de strijd met het leven van die kerk. Of dat wel zo zal wezen. Kunnen ze niet ontkennen wat er geweest is. Maar ze komen nog zoveel in hun eigen hart tegen. En het kan zo stil en zo donker weer worden zijn als die koning zich verbergt. En daarom zijn die oefeningen in het genadeleven zo wezenlijk. Opdat we geen rust voor onze ziel zouden vinden. Eer dat we geboren waren. En dat we het mochten weten. Dat is die enige troost. Niet meer van onszelf te zijn, maar het eigendom van deze koning. En dit is een koning die onuitsprekelijk lief heeft. Hij stort zijn eigen hart en bloed uit om die onderdanen te maken tot zijn onderdanen. Tot zijn kinderen en tot zijn erfgenamen. Om straks eeuwig daar met hem te zijn. En daarom altijd maar vragen om onderwijs. Daarom is het ook zo nuttig als de Heer elke keer maar die kroon omkeert. Dan met alles wat er geweest is, kom je weer in de nood, in de leegte, in de armoede van je bestaan terecht. En de Heer ziet zo graag die bedelaars en zijn genadetroon. Om uit zijn volheid te ontvangen, genade voor genade. En om dan toch maar te bedenken, volk, ook in die donkere nachten en die donkere tijden van bestrijding, ze worden door de Allerhoogste Koning beveiligd in de duistere nachtstaten. Hij laat je niet omkomen, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn, ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ach, hij zegt het, o die koning zegt, ik heb je in mijn beide handpalmen graveerd. En uw muren, die zijn steeds voor mij. Ik zal zo voor je zorgen, mijn kind, zo voor je zorgen, dat straks daar komt, waar geen tranen meer zullen zijn, waar geen strijd meer zal zijn, maar waar God zal zijn, alles en alle. O, en daarom, dat doet de Heer door zijn woord en dat doet de Heer door zijn geest. Zo werkt de Heer eenvoudig. En weet je, dan kan zo'n moe gestreden kind zo leeg en bestreden in de kerk zitten. En dan kan de Heer zomaar zijn woord gebruiken, dat zo recht naar binnen gaat, om ze te vertroosten en nog eens zijn heilstem te doen horen. Dan herleeft dat hart en dan komt er weer zo'n verlangen of hij zelf tot hun ziel komt en zegt, ik ben uw heil alleen. En zo gebruikt hij door zijn geest het woord tot bekering, tot vernieuwing des harten. Zo worden ze toegedaan. En weet je wat er dan gebeurt? Dan neemt hij zelf de hoogste plaats in. Daar kun je geen naam geven, maar één ding weet je zeker, daar ligt mijn leven. En dan gaat die koning, die regeert ze zo. Al die wegen, volk des Heren, al die kromming in het leven van Abraham, al die kromming in het leven van Jacob, al die krommingen, volk des Heren, in uw levensweg. Weet je waar die voor zijn? Opdat die koning maar meer en meer waarde voor ziel kreeg. Opdat hij maar meer en meer mocht zien wie hij is. In zijn heiligheid, in zijn waarheid, in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn schoonheid. O, dat nou in hem een volkomen zaligheid is. En dat het een geestelijk koninkrijk is wat een mens niet ziet van nature. En Gods kinderen alleen maar ziet als de Heer het aan hun ziel openbaart. Weet je wat dat geeft? Verwondering. Verwondering. Genade maakt geen grote mens, maar dat geeft verwondering aan zijn voeten. Zeg, Heer, hoe kan het toch dat u zoveel bemoeienissen met zo'n mensenkind maakt? En daarom ook, het is een geestelijk koninkrijk, het is een geestelijke strijd. En daarom gaat het ook zo hoog, maar het gaat wel naar de overwinning toe. Weet je waarom? Omdat dat koninkrijk een onwankelbaar koninkrijk is. En dat is onze tweede gedachte. Er staat, bewaar en vermeerder uw kerk. De Heere bewaart ze. Dat heeft de Heer in het Oude Testament gedaan. U weet wel in Egypte, waar Farao al die jongetjes in de Nijl werpen. Maar de Heere stond erover op. U weet dat in de tijd van Haman, hij het Joodse volk wil uitroeien. Maar de Heere stond erover op. En zo altijd beschermt de Heere zijn kerk. Hij bewaart ze, te midden van alles wat er is. De levende kerk. En als u dan ziet staan, bewaar en vermeerder uw kerk, dan moet u twee dingen zien. Het is uw kerk. Het is Gods kerk. Het is niet de kerk van de ambtsdragers, maar het is de kerk van de Heer. Omdat het de kerk met een hoofdletter is. De kerk met een kleine k. We gaan naar de kerk. We zijn in de kerk. Van welke kerk zijn jullie? En hoeveel kerken heb je hier op het dorp? Maar hier staat kerk met een hoofdletter. En dat zijn Gods kinderen. Dat zijn gemeenten, Jood en Heiden, die hij bijeenbrengt, die hij onderhoudt en die hij straks thuis haalt. En in die zichtbare kerk, daar is kaf en koren. Daar zijn goede en kwade vissen, naar die gelijkenissen van de Heer. Maar die ware kerk, die daar doorheen is, die bestaat uit drie kenmerken. Dat is de ware kerk. Waar de leer zuiver gebracht wordt, waar de sacramenten zuiver gehanteerd worden en waar de tucht gehandhaafd wordt. Dat zijn de eigenschappen van de ware kerk, waar de ware kerk is. En weet u, daarom hebben die belijdenisgeschriften van de Duitse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis naast de catechismus zo'n waarde. Omdat zoveel dwalingen bestreden worden en omdat juist daar, waar dat woord gebracht wordt, dat de Heer op het hoogst verheerlijkt en de zonde op het diepst vernederd wordt. Weet u wat een kenmerk van de ware prediking in de ware kerk is? Dat het werk van een drie-ene God getekend wordt. Dat welbehagen des vaders. Dat verlossend werk van Christus. En dat toepassend werk van Gods geest. O, zo zeggen onze vader, kun je zien waar de ware kerk is. En dan loopt die scheidslijn door alles heen. Maar dan moet je maar niet naar anderen kijken, dan moet je maar naar jezelf kijken. Eén vraag vanavond, ben ik nu al lid, onderdaan van die koning. Van dat koninkrijk. En zo bewaart de Heer zijn kerk, dwars door alle strijd. Zou het er beter op worden, denkt u? We hebben natuurlijk de tijd van de reformatie gehad met die ontzaggelijke vervolgingen. Als je die Bijbel in je huis had, dan kwam je met de brandstapel terecht. Dan kun je het er niet meer voorstellen. En moest kijken wat voor lange tijd we in vrijheid mochten leven. Bewaar en vermeerder uw kerk. Het gaat er wel om spannen. Want je ziet gewoon in de westerse wereld, neemt de druk op de kerk toe. Om maar te buigen dat de leer uit Gods woord en het woord zelf onderworpen moest zijn aan de mening van de mens. En dat moet bijna verplicht gesteld worden. Je ziet het zomaar langzaam komen. En wij willen natuurlijk niet aan vervolging denken, we willen het niet donkerder maken dan het is. Maar je moet wel je ogen open hebben. En weet je wat dan zo erg is? Als de kerk slaapt, als de kerk zo lauw is, dat er zo weinig van de liefde van die koning gezien wordt. Wie hij voor zijn kinderen is. Want dan horen onze kinderen het ook niet. Horen onze kinderen nou wel eens uit uw mond, vaders, moeders, grootouders, horen ze nou wie de Heere voor hen is. En wat er bij de Heere te verkrijgen is. En dat de wereld, al heb je er helemaal niet zo, daar ben je misschien al wat ouder en allemaal niet zo verstand van alle ontwikkelingen, maar die gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En wat zo belangrijk is in deze wereld, dat gaat allemaal voorbij. Maar dit koninkrijk blijft. En als je onderdaan van deze koning bent, dan ben je wel bewaard. En als je het hier dan al bij tijden zo goed hebt, wat zal dat dan toch zijn? Als dat lichaam der zonde achterblijft en die kerk naar huis gaat en eeuwig gaat zingen van de goede tierenheden des Heer, die koning eeuwig aanschouwen en dan zijn lof vertellen. Och, hij is het die zelf zijn kerk in stand houdt. Bewaart u die kerk, vermeerdert u die kerk, Heer. O, in Gods woord wordt er zo getekend, elke keer weer hoe de Heer voor zijn kerk zorgt. Dwars door alle dingen heen. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. De Heer is zo getrouw als sterk. En die vermeerdering, en dan kom ik nog een keer wat ik net zei, zending, oh dat is zo wezenlijk. Dat is een opdracht van de koning van de kerk. En daarom dat werk moet doorgaan. Evangelisatie belangrijk. Het werk voor Israël noodzakelijk. Maar waar gaat het dan persoonlijk om? Komt het nou in ons gezin, de koninkrijk? Ben je nou als vader en moeder een voorbeeld voor je kinderen? Je neemt ze mee naar de kerk, je stuurt ze naar de school, je onderwijst ze zelf in de eerste plaats, van jongs af aan. En wat je dan moet doen is, wij kunnen onze kinderen niet bekeren, maar je moet ze wel onderwijzen in de heerlijkheid van de koninkrijk. Die gezegende koning wie hij is. En weet je, de vaders en moeders, wat dan zo belangrijk is, wat je kinderen aan je zien. Of dat nou ook je voorbeeld is. Of zo nou je leven is, dat die kinderen het aan je kunnen zien. Wat nou het allerbelangrijkste is. En daarom, je zou toch geen rust voor je ziel kunnen hebben. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Maar om ze maar achter ze aan te drijven. En ze te brengen bij die koning. Of hij koning over hun hart zou willen zijn. dan bederf voor de wereld. Maar wat zijn ze gelukkig. Laat er dan van alles tegenop komen, daar komt het. Zeker ook in de tijd die voor ligt. Maar dan zal de Heere voor ze zorgen. Er staat zo van die Johannes de wegbereider. Daar wordt zo gezegd in Lucas 1. Wat zal toch dit kindeke wezen, vroegen de mensen af in dat gebergte van Judea. En er staat dus heel eenvoudig bij. En de hand des Heeren was met hem. En dan zorgt de Heer. En daar had bij Johannes ook anders dan hij gedacht heeft. Want Johannes heeft ook gevraagd, wat heeft hij gesproken van die koning? Van de heerlijkheid van die gezegende vredevorst. Maar dan komt er bij Johannes ook een ogenblik dat de vorst de duister hem zo op de nek zit, in de gevangenis zit, en niet weet, begrijpt hoe het allemaal gaat. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Gaat maar zeggen, Johannes, gaat maar zeggen, zegt de Heer. Zie je dat? Blinden de ogen geopend, kreupelen gaan wandelen, melaatsen gereinigd. En armen het evangelie verkondigt. Dat zou die Messias doen, naar het woord van de profeten. Hoor het, Johannes? En zalig is hij, die aan mij niet geërgerd zal worden. Toen is stil geworden in die gevangenis. Toen heeft Johannes bij vernieuwing, maar geloof maar als de Heer spreekt, dat het mijn majesteit geweest is. Toen heeft Johannes bij vernieuwing gezien, al waar het voor hem onbegrepen weer, dat hij de koning der koning is. En hem al de eer toebrengen. En het is nog maar een klein poosje daarna. En dan gaat het hoofd van Johannes eraf. En dan mag hij eeuwig bij die koning zijn. Dan mag hij hem eeuwig aanschouwen. Dan mag hij zich eeuwig over hem verlusteren. Ja, zelfs eeuwig huppelen van zielenvreugd. Zullen we eerst maar een versje gaan zingen? Het gebed des Heren. Het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch weer. Hij werpt de troon des Satans neer. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Twee rijken. Het rijk van de vorst der duisternis, waar we van nature vanwege de zonde onderdanen zijn geworden. En het rijk van deze koning. Dat zijn die twee rijken. En er is nou al vanaf het paradijs is er die bange strijd tussen de dat rijk van de koning der koningen en van het rijk van de vorst der duisternis. En Satans kop is vermorzeld. Dat is daar op Golgotha's heuvel gehoord. Gebeurd. Maar daar is Satans kop wel vermorzeld. Maar onder de toelating kan die nog zoveel geweld oefenen. En weet u, dan kan die rijke die strijden. Het kan zelfs binnen de kerk. Het kan zelfs binnen God, tussen Gods kinderen. Dat de Satan ertussen komt en hij heeft iets om op te porren en op te kloppen. En dan komt de tweede acht. Satan, die andere naam van Satan is diabolos. Dat betekent uit elkaar werpen. Hij wil het liefst de man en vrouw, vader, moeder en kinderen, mensen in de kerk, Gods kinderen, uit elkaar werpen, in de samenleving uit elkaar werpen. En we luisteren er zo vaak naar. We zijn zo blind en we zijn zo dwaas. Hij kruipt overal tussen. Zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Maar Satan ook van buiten. Dat hebben de mensen in de tijd van de reformatie geweten. Dat hebben ze geweten. Wat een ontzaglijke vijandschap er toen loskwam. Maar al die boze aanslagen, die zijn er soms ook zo heel subtiel. Als u nou denkt in die tijd, zeg maar de vierde eeuw na Christus, bij de bakker en bij de slager, weet je wat overging? Is Christus nou de Zoon van God? Of is hij nou het hoogste schepsel? Heel nette woorden. Overal spraken ze erover. Waarom? Omdat de enige gedeelte in de kerk zei, Christus, er is maar één God en Christus is het hoogste schepsel, maar niet de ware God. En die anderen die zeiden, die hielden vast, ja, hij, want er is een drieëne God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En dat gaf voortdurend frictie, dat gaf spanningen op concilies, dat gaf verdeeldheid. Satan stoot maar. Als ik het nou aan jullie zou vragen, jonge mensen, of de broeders vragen op de catechisatie, is dat een belangrijke vraag? Dan moet je voorstellen dat Christus niet de eeuwige God zelf is. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat hij nooit die eeuwige toorn kan wegdragen. Nooit die eeuwige vloek kan wegnemen. Nooit die eeuwige zaligheid kan aanbrengen. Want uiteindelijk toch een schepsel en geen eeuwige God. Dus dat waren geen kleine dingen, maar daar staat of valt de zaligheid mee. En het lijkt nu wel, oh, dat zijn allemaal van die moeilijke dogmatische dingen, daar denken we niet over. Maar ze sluipen allemaal binnen, ook vandaag de dag. Kijk maar naar die moderne theologie. Of wat dacht u, dat die Dordtse leerregels, je ziet hoe goed het is dat die 's avonds gelezen worden. Wat dat nou wil zeggen, tegen de vrije wil van de mens. Als je die goed leest, dan is het glashelder. Dan heeft het niks met de vrije wil te maken. En natuurlijk, wij lopen niet met een bordje op Arminiaan of remonstrant of zo, natuurlijk niet. Maar als wij kiezen voor de Here en als wij aan de Here gaan geloven, en als we zo in één keer maar bekeerde mensen worden, zonder dat er dat wonderlijke begin was wat we hoorden vanavond, ja, dan kan een mens heel veel klaarmaken. En dan kan die mooie dingen zeggen. Maar als dat begin niet goed is, dan kan het einde nooit goed schoon. Dat kan niet. Een gezegde zegt, eind goed, al goed. Dat kan voor de wereld tijdelijke dingen gelden, maar hier niet. Als het begin niet goed is, als het niet God is, dan kan wat de mens ook doet, het einde ook niet goed zijn. Daarom vraagt die kerk, Heere, ontdek me. Heere, leer me. Och, als het nou een eigen weg is, doorgrond me, Heer. Beproef me. Zie je bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op die eeuwige. Dat zijn geen kleine dingen. Want als je die bladen zo om ons heen, ook onder ons, leest, dan is bijna vanzelf of een mens automatisch gaat geloven. Hij komt vanzelf tot geloof. Maar welk geloof is dat dan? Je hebt een historisch geloof, je hebt een tijdgeloof, je hebt een wondergeloof. Maar het zaligmakend geloof, dat is het enige. Dat is van God. En daarom is het zo wezenlijk om maar eerlijk met onze ziel om te gaan. Wat zou het je baten? Al zouden de mensen heel je leven denken dat een kind van God was. En de Heer afscheid neemt op het ogenblik dat sterven wordt. Daarom, het komt zo aan op waarheid in binnenste. En dat is nou precies de strijd van Gods kerk. En dan zei ze, Heer, als nou nog nooit waar geweest is, mag dan vanavond waar worden. O Heer, kom u nog zelf eens. Bedelend aan de genadetroon. Zeg eens door mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En die aanslagen die zijn ook tegen het heilig woord. Dat is zo erg gemeend. Die zijn er altijd geweest. Wat ik u zei in die reformatie, die Bijbel niet in huis, dat mag niet. En dan moet je nu eens kijken. We hebben van onze vader de Statenvertaling gekregen. Daar gaan we nou verder maar niet al te veel over zeggen. Maar het is toch zo diep verdriet. En het is zo ontstellend. We zijn zo makkelijk, we lezen amper meer. We vinden alles moet maar gewoon een beetje kant en klaar bij ons op het bord komen tot en met de Bijbel toe. Maar zo zal het niet zijn. En die vindt dit en die vindt dat. Blijf nou toch eenvoudig bij dat woord zoals we dat van onze vader gekregen hebben. Het is natuurlijk niet de geïnspireerde vertaling. Dat is alleen de Bijbel zelf. Maar wat hebben die mensen dicht bij dat woord geleefd? En wat hebben ze kostelijke kanttekeningen? Zo nuttig, zo nodig. Weet je waar het probleem ligt, vaders en moeders? Wij maken maar problemen voor onze kinderen. Maar het zit bij ons. Wij moeten onze kinderen leren lezen uit de Bijbel. Wij moeten ze onderwijzen. Wij moeten het ze voorhouden. Echt, echt. De Satan viert triomfen. Van de elke week staat er van alles over in de krant. En het lijkt net voor iedereen wat kan vinden. Maar ik zal u toch eenvoudig zeggen. Nou, dat onderwerpen aan dat woord. En daarvoor buigen. En het punt is niet dat die Bijbel te moeilijk is. Maar ons verstand is verduisterd. En er is onwil bij ons. Vijandschap tegen God. En vraag eens of de Heer dat verbreekt. Ik heb heel veel kerkverlaters die terugkwamen meegemaakt. Ik heb nog nooit een van die mensen horen zeggen dat die Bijbel te moeilijk was. Maar ze zeiden, het zit hier niet goed. En daarom buigt hem eronder. Want Satan, die viert zijn triomf. En toch, hij gaat het verliezen hoor. Hij gaat het verliezen. Waarom? Nou, daar staat er. Totdat de volkomenheid uw rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Een eeuwig koninkrijk. Zou u één koninkrijk op deze wereld weten buiten dit? Wat altijd gebleven is van de Romeinen. Zo machtig van die oceaan, Atlantische Oceaan, tot in Indië toe. Wat een macht. Niks van over. En vul al die rijken maar in. Niks van over. Maar dit koninkrijk blijft. En dit koninkrijk komt. En dit koninkrijk, dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. Want er staat, kijk eens. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Volk des Heer. Dat zal zijn. Als je de laatste adem uitblaast, dan mag je ingaan in dat eeuwig koninkrijk. Dan hoef je de Heer nooit meer tegen te spreken. Dan hoef je nooit meer je wil zetten tegenover Gods wil. Dan hoef je nooit meer dat eigen ik zo de lucht in te steken. En met alle ellende en narigheid. Maar dan mag je volkomen hem aanschouwen. Gereinigd, geheiligd, door dat dierbare bloed. Bewaard, verzorgd, gesterkt. En dan ingaan in de vreugdens Heer. Totdat de volkomenheid uws rijks komen. Dat zal ook zijn. Als de Heer wederkomt op de wolken des hemels. Dat zal in een ogenblik zijn. Dan zullen die schapen aan de rechterhand gezet worden. En die bokken aan de linkerhand. En dat zal voor die schapen toch verwondering zijn. Maar ze hebben zo vaak gedacht dat ze nog aan de linkerhand terecht zouden komen. Maar dat kan niet. Want het was een onwankelbaar koninkrijk. En dan zullen ze daar aan de rechterzijde staan. En dan mogen ze ingaan in de vreugde des Heer. Dan mogen ze hun koning zien in de heerlijkheid. Zoals ze nog nooit gezien hadden. Dan mogen ze hem aanschouwen gelijk hij is. Dan mogen ze hun kroon werpen aan zijn voeten. En dan mogen ze hem eeuwig de lof en de eer toebrengen. Dan gaan ze in. Weet u wat er nou staat van Lazarus uit die gelijkenis van de rijke man en Lazarus? Weet u wat daarvan staat? En nu wordt hij vertroost. Wat een strijd hier op aarde. Wat een tranen. En nu wordt hij vertroost. En die rijke man, was die dan zo slecht? Nee. Helemaal niet. Eén ding. Hij was zonder God. Hij leefde zonder God. Onder het woord. En daar had hij genoeg aan. Meer hoefde niet. Totdat hij zijn ogen opsloeg. In die eeuwige rampzaligheid. Toen zag hij het. Toen was het te laat. Daarom zegt de Heer, dat koninkrijk komt. En het gaat voor die kerk naar de volkomenheid. Maar er is nog plaats. Er is nog plaats voor de grootste der zondaar, wie ook ben. Och, smeekt het erom. Heere, maak me toch onderdaan van uw koninkrijk. Maak me onderdaan van u, Heer. Dat ik het zelf niet meer voor het zeggen heb. Dat Satan het niet meer voor het zeggen heb. Maar dat u koning over mijn hart zijt. En als u dat bent, Heere, och, U bent zo'n goede tierenkoning. Dan gaat het wel door wegen heen die we soms niet kunnen begrijpen. Maar als ze dan in het koninkrijk mogen zijn en ze zien dan om. Dan zien dat al die wegen gericht waren. Allemaal gericht op de verheerlijking Gods en op de zaligheid van hun zielen. Dan zullen ze de Heer gaan herkennen. Ook voor wegen die hier heel hun leven te hoog waren. Maar dan gaan ze hem even groot maken. Dan is het alles welgemaakt. Welgemaakt. Dat deed Guido de Bray zeggen. Wij verwachten die dag met groot verlangen. Och, wanneer komt tot die dag dat ik mag zien uw aanschijn geprezen en dat ik eeuwig bij u wezen mag. Dat zal toch wel zijn volk. Oh, dan hoef je nooit meer te zondigen. Dan is er nooit meer nevel, dan is er nooit meer strijd. Dan is die vorst de duisternis voorgoed overwonnen. Dan is die oude mens voorgoed afgestorven. En dan mag je gaan doen wat hier de begeerte van je hart werd. Om die koning de lof en de eer toe te brengen. Tot in alle eeuwigheid. Zij begonnen vrolijk te zijn. Een begin zonder einde. Ach, kun je naar die dag verlangen, gemeente? Naar die dag van de wederkomst kun je daar naar verlangen? Nee, daar kun je niet naar verlangen. Want als we nog leven voor eigen rekening, dan kan het toch niet. Maar dan zullen we wel met onze kinderen staan voor die troon. En dan zullen onze kinderen, als ze ons dan moeten aanklagen, dan zeggen, vader, moeder, je hebt zo goed voor ons gezorgd. Maar je hebt eigenlijk nooit gesproken over het allerbelangrijkste. En nou is het te laat. Zal het wel zijn. Ach, meent, deze vredevorst leeft. Het is de eerste adventszondag. Uw koninkrijk komt, omdat die koning komt. En omdat de overwinning van die koning zeker is. Hij is gekomen, hij heeft alles aangebracht. En hij is een machtig koning, een almachtige koning. Wij kunnen onze kinderen soms iets niet geven wat we graag zouden willen, maar wat niet kan. Maar dat geldt nou voor deze koning niet. Omdat hem alle macht gegeven is. En als je nou in zijn handen mag liggen. En voor zijn rekening mag liggen, wat ben je dan wel bewaard. En daarom zegt de Heer, haast u dan toch en spoed u dan toch, om uw levens wil, o koning der koningen, wil u koning over mijn hart zijn, opdat het me wel zou gaan, voor de tijd en voor de eeuwigheid, tot eer van uw naam, tot zaligheid onze zielen, dat er niet eentje van ons in die grote dag achtergebleven zou zijn, dat geven de Heer om Jezus wil.